Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Fijn dat je weer naar ons luistert. En slim ook, de podcast voor de slimme belegger.
De dag waarop beleggers op adem konden komen.
Bank stocks rebound off their recent lows. As fears of larger banking crises recede, big bank stocks are also clawing back some of their losses as names like Citigroup, Bank of America and Wells Fargo are lifting the overall financial sector higher.
Dinsdag 14 maart, de dag waarop de AEX hoger sloot met een winst van 1,4%. En beleggers die putten onder meer moed uit een meevallend inflatiecijfer uit Amerika. De grootste stijger is Adyen met een plus van 3,7%. Maar Nederlandse bankaandelen, die staan ook hoger. ING krijgt er 1,7% bij, net als midkapper ABN AMRO. En onze gast vandaag is Corné van Zijl van Actiam.
Ja, Wes, gisteren ging het natuurlijk alleen maar over die afstraffing van bankaandelen.
Ja.
Hier in Europa. En het begon natuurlijk allemaal in de Verenigde Staten. Ja, vandaag dus de dag dat die aandelen wat herstelden. Je noemde net al de Nederlandse aandelen. Je zag ook meer banken in Europa die opkrabbelden. En dus in de VS, wat allemaal begon, daar zag je die regionale banken flink plussen. Daar hadden we het gisteren over. Dat die gigantisch naar beneden gingen.
Zegt dat wel.
Nou, dus zal ik het even uitpikken op dit moment. First Republic Bank, dat ging gisteren dus hard naar beneden. Bijna 40% in de plus. PacWest Bank Corp gaat nu zo'n 50% omhoog. En Western Alliance Bank Corporation gaat 24,5% omhoog.
Ja, jij zegt hard omlaag gisteren, meer dan 60% soms zelfs. Corné, hoe kijk jij terug op de afgelopen dagen?
Ja, dat waren een paar wilde dagen en blij dat het voorbij is. En ik denk dat de overheidsinstanties uitermate goed hebben gereageerd. Over het weekend bedachten ze toch, misschien moeten we toch maar alle tegoeden terug gaan geven aan de spaarders. Want in eerste instantie zeiden ze, ja, we doen alleen voor de mensen die onder de $250.000 hebben. Die vallen onder die garantie. En uiteindelijk hebben ze over hun hart gestreken. Het totale bedrag gaan ze dus vergoeden. En ik denk dat dat een goed teken is. Dat zorgt voor meer vertrouwen. En ja, dat de aandeelhouders van deze banken hun geld kwijt zijn. Hè, van Signature en van SVB. Dat is pech gehad. Obligatiehouders zijn ook hun geld kwijt. Maar dat is all part of the game. Het gaat erom dat klanten vertrouwen houden in het bankensysteem. En dat bereik je op deze manier.
Ja, je zegt dus echt, dit weekend zijn ze nog eens bij elkaar gekomen. En hebben ze gedacht, oké, we moeten toch wat doen. Als ze dat niet hadden gedaan, zeg jij, dan had het heel anders kunnen lopen.
Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Dat is een alternatieve wereld waar we gelukkig niet in leven. Maar ik denk dat ze de goede keuze hebben gemaakt. En ze hebben erg veel van Lehman geleerd. Als je een bank failliet gaat, dan moet je daar echt hele goede reden voor hebben. Want de kosten van het redden van Lehman destijds waren een schijntje tot de uiteindelijke verliezen die geleden zijn. En toen heeft het hele geldsysteem toch wel op de rand van de afgrond gestaan. Dat hebben ze gelukkig destijds ook nog weten te voorkomen. Ze hebben ook geleerd. Zover moeten we het niet meer laten komen.
Corné, jij zei net al, Lehman. Het Lehman-alarm ging de afgelopen dagen ook flink af. Maar achteraf bekeken, zijn de verschillen niet gewoon groter dan de overeenkomsten met Lehman?
Nou, een heel belangrijk verschil is natuurlijk dat Lehman vooral een echte zakenbank was. Dus die had niet eens deposito's. En SVB had dat wel. Maar ook Lehman is te gronde gegaan aan foute leningen en aan mismatch op de balans. En dat zagen we bij Silicon Valley Bank eigenlijk ook terug. Hè. Ze leenden heel risicovol geld uit. En uiteindelijk de mismatch die ze op hun balans hadden. Hè. Ze hadden vooral belegd in hele lange obligaties. Die 30-jarige. En als de rente zo hard stijgt zoals die is gestegen, heb je daar gigantische verliezen op. En als je dan geld moet vrijmaken, ja, dan moet je die verliezen realiseren. En dan moesten ze geld ophalen. Maar uiteindelijk in beide gevallen is het allemaal een kwestie van vertrouwen. Als het vertrouwen er nog was geweest, dan hadden allebei de banken nog omhoog of overeind gestaan. Maar ja, vertrouwen gaat te voet en komt te paard. Nee, gaat te paard en komt te voet, zo is het. En je kan het zomaar in één keer kwijtraken.
Ja.
En dat is altijd het moeilijke om te bepalen. En kijk, als al die private equity funds en al dat venture capital geld niet had opgeroepen om geld weg te halen tegen hun klanten, dan hadden ze misschien nog bestaan, maar ja.
Maar Corné, nog even terugkomen op Lehman. Want we noemen heel veel dingen elke keer. Dan zeggen we, ja, het is een Lehman-moment. Dat zeiden we bij Evergrande. Want dat was het Lehman-moment voor de Chinese bouwsector. De val van FTX was Lehman voor crypto. Maken we het niet te groot, ook nu weer?
Nou, ik denk, in dit geval zijn het echt allebei banken. En staat echt het vertrouwen in het bankensysteem op spel. En kijk, als je één bankrun hebt, kan je de volgende krijgen. En uiteindelijk zorgde dat bij ons ook voor bankruns, waarbij slecht gecapitaliseerde banken, zoals destijds Fortis. En dan heb je wel een probleem. Hè? Als de kudde eenmaal op hol is, dan is het erg moeilijk om te stoppen. En dat is wat we bij Lehman wel geleerd hebben, dat je heel erg voorzichtig moet omgaan met dat vertrouwen in dat bankensysteem. Dus wat dat betreft denk ik dat in dit geval wel de vergelijking correct is.
Ja, Volkswagen gaat de komende jaren met miljarden strooien en de meerderheid, maar liefst 120 miljard euro, gaat naar elektrisch rijden. Of dat een goede keuze is, dat hoor je zo.
Maar er gebeurde ook vandaag nog genoeg rondom die banken. Ik zag bijvoorbeeld dat HSBC 2 miljard pond wil investeren in de Britse tak van die omgevallen Silicon Valley Bank. Ze kochten die trouwens voor een symbolische pond. Allemaal om te zorgen dat het geld van duizenden tech-startups veiliggesteld was.
Ja, Corné, en ik zag dat jij daarover twitterde. Je maakte een vergelijking met ING. Dat kocht in de jaren 90 ook een bank voor een pond. Dat leverde ze, zoals we weten, veel gezeur op. Is dit ook zo'n aankoop?
Nou, ik denk dat HSBC heel wat beter weet waar ze aan beginnen. En in dit geval was het de Aad Jacobs, een uitermate sympathieke CEO van ING destijds, die dacht van, goh, ik kan voor een pond een hele grote bank kopen, dan kan ik eindelijk de zakenwereld in.
Ja.
Ja, dat was toch een beetje naïef. Dat heeft miljarden gekost uiteindelijk. Nou ja, en hier zie je ook dat de HSBC een paar miljard erin stopt, maar ik denk dat HSBC wat beter weet wat ze kopen dan ING destijds.
Maar wat moeten ze met die probleembank?
Nou ja, het is een bank die een duidelijke mooie franchise heeft. Heel veel exposure richting dat soort techfondsen ook. Net zoals in de Verenigde Staten hun moedermaatschappij heeft. En ik denk dat HSBC denkt, nou, dat willen we eigenlijk wel. Het is wel opmerkelijk dat HSBC een tijdje geleden had gezegd dat ze veel meer richting Azië wilden gaan. En nu toch eigenlijk wel weer een stapje terugmaken richting Engeland. Dat maakt het wel wat apart.
Ja, we hadden het net in het begin over het herstel van die Amerikaanse regionale bank. Ik noemde net die percentages waarmee die koers omhoog schieten. Tientallen procenten erbij. Toch al opvallend dat die banken zo omhoog gaan. Want kredietbeoordelaar Moody's overweegt de rating te verlagen van die regionale spelers. Waarom dan juist dat enthousiasme, Corné? Je zou zeggen, zo'n rapport van Moody's zou misschien ervoor zorgen dat die koers naar beneden duikt. Sorry.
Als je gaat beleggen, met name in aandelen gaat beleggen op credit ratings van Moody's en dat soort bedrijven, dan loop je genadeloos achter de markt aan. En dan doe je het altijd fout. Dus als zij constateren dat er iets fout is gegaan, dan is het al heel erg fout. En weten aandelenbeleggers dat al bij lange na. Dus dat moet je zeker niet doen. Nee, aandelenbeleggers trekken zich van veel factoren wat aan, maar niet van credit ratings van Moody's.
Nou, dan zag ik ook nog dat de directie van de Silicon Valley Bank, die wordt voor de rechter gesleept door boze beleggers. Ze vinden dat de CEO en zijn collega's niet duidelijk genoeg zijn geweest over de risico's die de bank liep.
Ja, en dat de SEC een onderzoek start onder meer naar de verkoop van aandelen van de directie. Je weet wel, hadden we het gisteren over, net voordat die bank ten onder ging, werd er nog door de directie wat aandelen.
Ja, wat aandelen? Behoorlijke bedrag.
Ja, die CEO die verkocht even voor 2 miljoen aan aandelen. Daar wordt nu naar gekeken. En ik wil het echt nog met jullie hebben over Credit Suisse, de bank die biegt nieuwe misstanden op. Ze komen met de mededeling dat er ernstige tekortkomingen aangetroffen zijn in de boekhouding. Gaat om de jaren 2021 en 2022.
Nou, en dat heeft dan weer te maken met dat belletje van de SEC vorige week. Hè. Die hadden vragen over het jaarverslag. Werd daardoor ook uitgesteld?
Ja, en nu blijkt die interne rapporteringen een puinhoop te zijn. En oh ja, ze melden dat klanten geld van hun rekeningen blijven halen.
Oh, fijn.
Ja, Corné, klanten die geld weghalen, een boekhouding die een zooitje is, moeten we ons zorgen maken om Credit Suisse?
Dat had je al eventjes moeten doen. Ik moet zeggen, ik vind de koersreactie vandaag echt opmerkelijk. Ja. Er gaat 2 cent van de koers af. Dat is nog geen procent.
Nee.
Maar de koersdaling hebben we natuurlijk al gehad. Hey,
ja, ik wil zeggen, er is niets meer van over van die koers.
Nee, inderdaad. Dus ik denk dat beleggers denken, nou ja, oké, dit kan er dan ook nog wel bij. En dat het geld de bank uitstroomt, dat is wel logisch. Waarom zou je je geld hier nog onderbrengen als er bijvoorbeeld een UBS is die eigenlijk hetzelfde profiel heeft en daar kan je ook je geld gewoon onderbrengen? Weet je, het kost helemaal niks extra's om je geld te verplaatsen. Dus waarom zou je dit extra risico willen nemen? En dat is de meest logische verklaring waarom dat geld er nog steeds uitstroomt. En Credit Suisse, ja, ik vind het op zich, het was altijd een mooie bank. Ik keek graag naar hun research. Maar ik ben wel bang dat dit zo langzaam een stille dood gaat sterven. Ik denk niet dat je bang hoeft te zijn voor een faillissement. Want ook hier zal de SNB, dus de Centrale Bank van Zwitserland, ongetwijfeld ingrijpen. En deze zullen ze niet failliet laten gaan. Maar dit dooft een beetje als een nachtkaars uit.
Ja, want gisteren hadden we het over een bankrun. Daar zijn ze dan ook gevoelig voor als je zegt ze gaan het geld daar weghalen en het gaat naar de buurman in UBS.
Ja, nou ja, die bankrun hebben ze eigenlijk al gezien. Wat Credit Suisse vooral pijn doet, is het onderbrengen van grote vermogens bij andere partijen. En die uitstroom, die is eigenlijk al een hele tijd op gang. En ja, nogmaals, dat is, als ik zo rijk zou zijn en daar een grote rekening bij Credit Suisse zou hebben, zou ik ook zeggen, ja, waarom zou ik daar nog blijven? Ja,
heb je geen Zwitserse bankrekening, Corné?
Ik heb geen Zwitserse bankrekening, nee. Dat, en ook als mijn vermogen daartoe in staat zijn, zou ik het nog niet doen.
Die CEO die kwam met een reddingsplan. Maar als ik jou zo hoor, Corné, je hebt er niet echt vertrouwen in. Dus kan die CEO maar beter zijn biezen pakken dan?
Nou, ik weet niet of dat gaat helpen. Ik denk dat deze CEO, Ulrich Koerner, zijn best doet. Maar ja, de gaten in het schip zijn dusdanig groot dat dat moeilijk nog te plakken is.
Maar wie moet de bank dan verredden?
Misschien dat er nog wat extern kapitaal in. Op een of andere manier moet het tijdgekeerd worden. Dat kan door een mogelijke afsplitsing. Maar hoe langer dat duurt, hoe minder al die onderliggende business waard worden. Want uiteindelijk, een bank is en staat of valt met het vertrouwen wat klanten en werknemers hebben. Ja, en die werknemers denken ook steeds meer van, ja, waarom zou ik nog voor dit bedrijf gaan werken? Ik kan ook bij de buurman gaan werken.
BNR Beurs.
Gisteren dus drama op Wall Street. Nu lacht het geluk ze toe, zou je kunnen zeggen. De Dow Jones staat 0,4% in de plus. De S&P 500 wint 1,1%. En de Nasdaq krijgt er zelfs 1,5% bij. Ja, ik wil beginnen met Meta, het moederbedrijf van Facebook. Er gaan weer mensen uit. Een paar maanden geleden 11.000, nu 10.000. Corné, grijpt Zuckerberg te hard in of snap je hem?
Nou, ik snap het wel. Ik heb die 2 jaren daarvoor zo belachelijk veel mensen aangenomen. En wat hij dus nu ook zegt van ja, we snijden hele managementlagen uit. Er zijn managers die 2 of 3 mensen onder hen hebben. Dat gaat niet meer gebeuren. Ze moeten minimaal 10 mensen hebben. En ze moeten ook zelf operationele dingen gaan doen. Dus niet alleen maar managen, maar ook daadwerkelijk gaan werken. Ik denk dat dat alleen maar positief is en de productiviteit ten goede komt. En ja, we hebben het bijvoorbeeld bij Twitter gezien. Daar ging de helft van het aantal mensen uit. Nou, ik weet dat jullie allebei nog eens twitteren. Ja. Ik denk niet dat je echt veel hebt gemerkt aan het feit dat ze nog maar met de helft van het aantal mensen werken. En dat is het voordeel van dit soort techbedrijven. Je kan het ook veel efficiënter draaien. En dat zal je dus ook bij Meta zien. Bij Meta, zoals Zuckerberg zei, we hebben wel een wake-up call gehad. Dat we inderdaad veel efficiënter kunnen werken. En dat gaan ze dus nu ook doen.
Ja, en beleggers zijn het met je eens, want het aandeel staat zo'n 7% in de plus, Wesley.
Ja, het jaar van de efficiëntie, maar dat wordt het in ieder geval. Er was ook nog aandacht voor wat anders. Dat Amerikaans inflatiecijfer kwam in februari uit op 6%. De inflatie komt beetje bij beetje af. En nu hopen beleggers dus ook op een mildere Fed. Corné, denk jij dat er een kleine renteverhoging komt nu dit nieuws naar buiten is gekomen?
Ja, dat is de grote vraag van de afgelopen dagen eigenlijk. Voor het weekend was het duidelijk, de Fed gaat verder verhogen en dat gaan ze nog flink doen. Ik kijk dan liever naar iets verder. Als je naar het einde van het jaar kijkt, of de eerste vergadering van volgend jaar, ging beleggers uit van 3/4 verhoging en nu van 3/4 verlaging. Volgens mij is dat veel en veel te enthousiast. De Fed gaat dat echt niet doen. Want ik snap dat er crisis is in het bankensysteem. En daar moet je over het algemeen een renteverlaging tegenover zetten. Mm-hmm. Maar de inflatie is hier niet meer weggegaan. En dit cijfer bewijst het eens te meer. Ik kijk het liefste naar kerninflatie. En ik weet dat de Fed dat ook doet. Want dat is de onderliggende inflatie die als gevolg van vraag en aanbod er is. En die is de afgelopen maand juist verder gestegen. En ook harder gestegen dan waar beleggers op hadden gevreesd. En dat vind ik wel opvallend, want er waren een paar factoren die de inflatie naar beneden halen, zoals tweedehands auto's en ziektekosten. Mm-hmm. Maar die ziektekosten, dat is met name door de overheid. En ondanks dus die daling van die tweedehands autoprijzen die een opvallend hoge weging hebben, zie je dat de rest dus wel stijgt. Dus dat is op zich, ja, ik vind het geen goed inflatiecijfer. Dus ik denk dat de Fed hier genoeg ammunitie in zal vinden om toch gewoon door te gaan met verhogen.
Maar doorgaan met verhogen, met hoeveel basispunten dan?
Ja, dat is de grote vraag. Ze zijn data-driven, hè? Dus dat betekent dat ik verwacht gewoon volgende week, de 22e, komen ze met hun rentevergadering en hun rentebesluit. En dan denk ik dat er een kwartje opkomt. En in die maand daarna gaan ze kijken hoe de inflatiecijfers, je hebt verschillende inflatiecijfers, ook de PCI, die komt dan wat later. En dan gaan ze eens kijken van hoe die zich gaat ontwikkelen. En op basis daarvan gaan ze kijken van of ze nog verder gaan verhogen. Maar ja, ook de arbeidsmarktcijfers waren toch wel echt dusdanig goed dat je zegt van ja, ook daar is er geen reden om nog wat af te wijken. En laat wel wezen, die 6% of 5,5% voor de kerninflatie is nog steeds zo hoog dat je toch wel echt wel wat moet gaan doen. En ja, je gaat allemaal looninflatie krijgen. Dus daar moet je wel wat aan het werk gaan. En kan je dus niet zo beloop laten.
BNR Beurs.
Dan naar Volkswagen. De Duitsers gaan de komende jaren 120 miljard euro pompen in elektrificatie.
VW wants half of its sales to be EVs by 2030. The company will also spend big on battery production and its North American operations, while investment in combustion engines is due to fall from 2025.
Het is een ambitieus plan, maar beleggers die schrokken. Het aandeel ging vandaag onderuit. Wat denk jij, Corné? Komt dat door dat enorme bedrag? Of zijn die aandeelhouders gewoon conservatief en geloven ze helemaal niet in dat elektrisch gebeuren?
Ik denk van allebei een beetje. En dat blijkt ook wel uit de waardering. En ze staan 5,7 keer de verwachte winst. Ja. En dat is eigenlijk belachelijk laag. Maar als je beseft wat voor bedragen, 122 miljard, en de totale beurswaarde is maar 76 miljard, wat wel aangeeft hoe groot dit plan is. Dus ze hebben wilde plannen en ik denk dat beleggers denken van nou, we moeten nog maar zien of het allemaal succesvol is. Het is wel zo dat het het meest ambitieuze autobedrijf is naast Tesla. Dus als het gaat lukken, dan zijn zij de eerste die daarvan gaan profiteren. Maar het is wel heel veel geld wat erin moet. En dat betekent dat het allemaal ten koste van de cashflow gaat. Hè. Gemiddeld de afgelopen 3 jaar maken ze 10 miljard cashflow. Dat betekent dus 12 jaar die cashflow die ze dus erin aan het pompen zijn. En dat betekent dat er ook voor aandeelhouders niet zoveel overblijft.
Ja, dat geld is er niet zomaar. Mochten ze het uit de omzet halen, dan is het mooi. Maar lukt dat niet, dan moeten ze onderdelen verkopen of naar de beurs brengen. Nou, roep maar, Skoda, Audi of Lamborghini. Welke Volkswagenmerken kunnen nog naar de beurs?
Nou, Lamborghini is te klein. Porsche hebben ze al gedaan. Dat vond ik wel een hele aardige. Dus dat zullen ze waarschijnlijk meer gaan doen op die manier. Skoda, Seat zijn allemaal een beetje standaard. Ja. Maar ze hebben nog wat andere onderdelen, zoals de leasemaatschappij, die wellicht wat minder operationeel gelinkt zijn en die ze dus naar de beurs kunnen gaan brengen. Dus ik zou meer in de niet-autosector zoeken.
Ja, 120 miljard, gigantisch bedrag. Maar kunnen ze ook de strijd winnen met dit geld van Tesla, denk je?
Ja, met geld alleen win je de strijd niet. Want dat heeft Tesla wel bewezen. Die hebben helemaal nooit wat aan marketing uitgegeven, maar wel zo'n marktpositie bereikt.
Ja.
Moeilijk. Ik denk wel dat ze heel veel verder zijn dan de meeste concurrenten. Stellantis, bekend van Fiat en Jeep en zo. Mm-hmm. Die loopt genadeloos achter. En ik denk dat wat dat betreft Volkswagen wel zo het eerste van het peloton is, zeg maar. Maar ze hebben nog wel een lange weg te gaan.
Nou, ik vroeg me vooral af, want ze maken al wel bekend dat ze heel veel geld gaan stoppen in die elektrificering. Maar ik vroeg me vooral af van ja, waar gaat dat geld dan precies naartoe? We weten dat er fabrieken worden gebouwd voor batterijen. Daar gaat miljarden naartoe. Maar verder, ja, hoe is die verdeling van dat geld? Weet jij dat?
Nee, die duidelijk heb ik niet. Het is wel zo dat de marges op elektrische auto's significant lager zijn, omdat het allemaal veel nieuwe ontwikkeling is, dan de marges op de fossiele auto's. En dat betekent ook wel dat je je businessmodel moet gaan aanpassen. En laten we wel wezen, ik ben geen Tesla-fan, maar Tesla heeft dat wel gedaan. Die hebben het onderhoud in eigen handen. Die hebben de verkoop in eigen handen. En die hebben de oplaadstations in eigen handen. En dat doen ze wel slim, want zo heb je de hele keten en kan je het allemaal zelf bepalen. En dat zijn dus allemaal, als je een Volkswagen koopt, moet je naar de dealer toe, moet je bij de dealer onderhouden. En dat is allemaal winst en marge die dus bij iemand anders ligt en niet bij Volkswagen zelf.
Nou, wat ze in ieder geval wel proberen is die batterijen echt op grote schaal te maken. Nu bouwen ze een fabriek in Canada, ja, aan de andere kant van de grote plas. Hoe tactisch is dat, dat ze juist daar die fabriek neerzetten?
Nou, wat dat betreft is Volkswagen wel een heel internationaal bedrijf. Ze maken ook heel veel auto's in Amerika en in Mexico. Ik weet niet of ze autofabrieken in Canada hebben staan. Maar ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt of je het aan de andere kant van de plas neerzet. Ik moet zeggen, met die Inflation Reduction Act lijkt me verstandig om het in Amerika zelf te zetten.
Dan zou je daar nog wat subsidies
kunnen opstrijken. Ja. Sorry?
Ja, daar zijn heel veel subsidies te verdelen van Joe Biden en consorten. Ja. Dus dan is het logisch dat ze daarvoor kijken. Dat was Volkswagen. Laten we even kijken wat er morgen op de agenda staat. China gooit voor het eerst sinds 2020 de grenzen weer helemaal open. Het land had zeer strenge coronarestricties, maar die laat het nu los. Daardoor kan het toerisme en ook de economie herstellen. En dat kan het land goed gebruiken. De economische groei zal, zo denkt de regering, dit jaar terugvallen naar het niveau van de jaren 70. Verder kunnen beleggers op deze dag cijfers verwachten uit landen als Frankrijk en de Verenigde Staten. Uit Frankrijk komen cijfers over inflatie. En van de Amerikanen komt nieuws over de detailhandel.
Nou sluiten we elke aflevering af met een tip uit het boekje van
Corné van Zijl.
Inderdaad. En nou weet ik, Corné, dat jij het boekje voor je hebt liggen. Met welke spraak wil jij afsluiten?
Ja, ik zou willen verwijzen naar pagina 374. Jullie gaven net zelf al de voorzet. Naar aanleiding van de downgrade van Moody's. Ik zag vanochtend de downgrade van de bank Signature voorbij komen. Naar junk. En het leuke was dat ik deze quote heb opgeschreven naar aanleiding van iemand die een opmerking maakte over de downgrades van dit soort bedrijven. En die quote luidt: nadenken over je belegging is te belangrijk om aan anderen over te laten.
Mooi.
Dankjewel.
Corné van Zijl van Actium. Goed dat je er was.
Graag gedaan.
Dankjewel en tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.